Goedemorgen, zusters en broeders. Fijn elkaar te ontmoeten. En zo samen vanmorgen Gods woord te openen en ons daardoor te laten leren. We bidden zijn zegen over de prediking van het woord. Het tekstgedeelte voor vanmorgen is uit 2 Thessalonicenzen 2. Op de liturgie staat aangegeven dat het tot vers 12 gaat, maar ik lees het hele gedeelte even. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. Maar de Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen en met allerlei misleiding van ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat ze de leugen geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent, door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft, uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk woord, goed woord en werk versterken. Het is goed om te weten dat als we deze brief lezen, dat de gemeente van Thessaloniki in onrust is gekomen op een zeker moment. Nog maar kort na dat veelbelovende begin raken verschillende mensen in de gemeente in de ban van de gedachte dat de wederkomst van Jezus op elke dag te verwachten is. Er zijn er mensen die in die gemeente zelfs zijn opgehouden met werken, die ontslag nemen bij hun werkgever en die hun dagen doorbrengen met wachten. En als Paulus dit ter oren komt, dan aarzelt hij geen moment om de gemeente een brief te schrijven. Hij bindt die gemeente op het hart om haar bezinning niet te verliezen of in onrust te verkeren, door welke geestesuiting ook, door welke preek dan ook of brief, zelfs niet door een brief die van hem afkomstig zou zijn. Hij noemt die geruchtenstroom die er is en waar mensen dan kennelijk belang in aanhechten, een punt van misleiding. Natuurlijk, het is goed om de Heer te verwachten. Het is ook een elementair onderdeel van de prediking van de apostelen. Want Paulus schrijft bijvoorbeeld aan de Romeinen: de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. En Petrus schrijft in een brief: het einde aller dingen is nabij gekomen. En ook Jacobus schrijft: sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Dus de toekomstverwachting is een wezenlijk punt in het geloof van de gemeente. Maar het probleem in Thessaloniki is dat men met deze boodschap een beetje aan de haal is gegaan. Men leidt aan een zekere mate van overspanning. De broeders en zusters, ja, die verlangen zo naar hun vereniging, dat is de term die Paulus hanteert, hun vereniging met de Heer, aan wie ze met hart en ziel verbonden zijn, dat ze hun nuchterheid en hun bezonnenheid verloren hebben. En Paulus moet dus daarom die gemeente wel schrijven. De broeders en zusters zijn een beetje gaan zweven. En ze moeten weer met beide benen op de grond gaan staan. En hij gaat nu uitleggen dat de komst van de Heer wel nabij is, maar nog wordt voorafgegaan door een aantal verschijnselen. En die gaat hij nu bespreken. Want er zal nog een afval zijn. En er zal ook een openbaarmaking zijn van de mens der wetteloosheid. Dat alles moet nog gebeuren voordat de Heer komt om zijn gemeente in een oogwenk weg te voeren. Zo schreef hij in de brief daarvoor, de eerste brief van de Thessalonicenzen. Dus ja, dat beeld, dat hadden die Thessalonicenzen voor ogen. En ze verlangden daar zo naar, dat ze eigenlijk al dachten dat het zover was. Maar het is een heerlijk scenario om dat voor ogen te houden. Maar Paulus zegt heel duidelijk: eerst moet de afval komen. En het is opvallend dat hij zonder meer spreekt over de afval. Hij voegt daar helemaal niks aan toe. Hij legt het ook verder niet uit. En waarschijnlijk was dat voor de Thessalonicenzen ook niet nodig. Want zij wisten wat Paulus bedoelde. Hij heeft daar meermalen over gesproken, blijkens deze brief. Herinnert u zich niet, vers 5, dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? Nee, de preken en het onderwijs van Paulus, dat zijn ze allemaal niet vergeten. En ja, dat is wel iets wat elke voorganger wel zou willen. Dat de gemeenteleden de preken niet kunnen vergeten. Want vaak weten we niet meer waar de preek van de afgelopen zondag over ging. Maar de Bijbel spreekt heel duidelijk over die afval, die komende afval. De beschrijving van de schrift laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Die beschrijving levert niet een beeld op van een in de eindtijd steeds groter wordende en groeiende en sterker wordende gemeente, maar het beeld van een slinkend volk van God dat steeds kleiner wordt. En uiteindelijk als een kleine minderheid overblijft in een wereld zonder God. Ik weet dat in deze gemeente pas geleden nog een doopfeest is gevierd. Van één of meerdere mensen. Die aan de gemeente werden toegevoegd. Fijn om dat zo mee te maken in deze tijd. En mensen die behouden zijn en tot de kring van de gemeente behoren. En bij Jezus zijn gevoegd. Maar in de gemeente van de eindtijd, mensen, dan zal het eerder zo zijn dat moet worden afgekondigd van de kansel dat broeders en zusters zich hebben onttrokken. En dan wordt er gezegd, broeder X en zuster Y hebben ons uit liefde voor de tegenwoordige wereld verlaten. En ongetwijfeld hoort u daar ook iets in van de woorden van Paulus in de Timotheusbrief over zijn verdriet over Demas, die Paulus in de steek liet. En naar het zich liet aanzien, ook het geloof vaarwel zegde. 2 weken geleden was ik in een gemeente. Ik zal niet zeggen welke, maar het maakt ook helemaal niet uit. En daar was in de dienst een afscheid van de zondagsschoolkinderen. Want de 12-jarigen, 16 waren het in getal, die zouden naar het middelbaar onderwijs gaan. En er werd ook op de zondagsschool afscheid van ze genomen en er werden ze overgedragen aan de, ja, de jeugdgroep. Maar er kwam een onderwijzeres die iets zei over die kinderen en voor ze bad. Prachtig mooi. En ik keek naar die 16 mensen en zij vertelden dan over de rugzak die ze straks zouden krijgen, vol boeken, die ze meetorsten naar school en terug naar huis. En dat er dan ook een Bijbel bij al die boeken zat. Dat hoopten ze. En ik dacht bij mezelf, ik zag die 16 jongeren staan en ik dacht bij mezelf, hoeveel van deze jongeren gaan straks geloven in de Heer Jezus? Aanvaarden hem als Heer en Heiland. Ik kan het niet helpen dat die gedachte mij overviel. Ik had er ook een zwaar gevoel bij. Zullen ze ontkomen aan datgene wat er al gaande is? Aan de afval? Zullen ze ontkomen aan de teloorgang van het christendom in Nederland? Die afval was in de dagen van Paulus nog niet actueel. Maar wij zitten er echt middenin, hoor. Misschien dat we dat nog niet zo merken in ons type van gemeenten. En zeker ook is dat niet zo in de megagemeente van de Bijbelbelt. Daar stromen mensen zomaar binnen. En ik vraag me ook af, waar komen ze voor? Is dat niet ook om de muziek? Ja, spectaculaire dingen die ze dan meemaken in zo'n dienst. Maar mensen, laten ons toch niks wijs maken. Want we leven in een tijd waarin de golven van de godsverduistering en de secularisatie over ons heen slaan. Per jaar keren tienduizenden de kerken de rug toe en nemen afscheid van het evangelie. Dat is de werkelijkheid. En met elke nieuwe golf van de corona-epidemie is wellicht die neergaande lijn nog eerder verergerd. De kaalslag in kerkelijk Nederland neemt huiveringwekkende vormen aan. En natuurlijk gebeurt dat niet van de ene op de andere dag. Mensen raken niet zomaar hun geloof kwijt. Nee, er is een proces dat eraan vooraf gaat. Van een proces van verslapping en van verminderde toewijding. En er komt dan nog bij een verwaterde theologie. Een hele dunne prediking die mensen een aan de tijd aangepaste evangelie aanbiedt. En dat versterkt dat proces van verminderde toewijding alleen maar. De afval, beste mensen, de afval, daar weten we alles van. Die is volop gaande. Misschien nog in andere delen van de wereld niet, hoor. Daar wil ik vanaf zijn. Maar hier in Nederland merken we dat. En het is misschien goed om wel echt op te merken dat dat in andere delen van de wereld het veel beter is. Afrika, Zuid-Amerika, daar kent het christendom nog groei. En komen mensen tot levend geloof. Maar als je kijkt naar de situatie in Noord-Amerika, dan loopt het evangelisch christendom terug. Nederland en West-Europa komen terecht in een post-christelijke tijd. Er is maar weinig openheid meer voor de boodschap van de Bijbel. En christenen zijn niet meer een gerespecteerd soort mensen in de samenleving. Nee, integendeel, wij ontmoeten ook, misschien is dat ook uw ervaring, wij ontmoeten steeds meer onverschilligheid. En zelfs openlijke minachting en vijandschap. Er zijn mensen die zich in de handen wrijven. Nu de tijd van de afrekening is gekomen voor alle organisaties van christelijke signatuur. En dat treft bijvoorbeeld ook de christelijke partijen. Want onlangs heeft een politica gezegd dat het CDA een roestige auto aan de kant van de weg is. En je hoort daar iets in van, hè, daar zijn we dan van af. En dat was natuurlijk een sneer die naar boven brengt wat die politica altijd al gevonden heeft. Er zit een behoorlijk stuk chagrijn en venijn in deze opmerking. En ook de ChristenUnie en SGP moeten het ontgelden vanwege hun in de ogen van andere partijen onmogelijke standpunten en uitspraken. Maar het legt onmiskenbaar bloot hoezeer in ons land christelijk geloof in de knel raakt. Moeilijk om dit allemaal te accepteren en te zien. Maar heeft de Heer Jezus dat ook niet allemaal al gezegd? Hij sprak over een klimaat van verkilling en van verharding. Hij zei, velen zullen ten val komen. Hoort u? Velen zullen ten val komen. Velen zullen zij verleiden. Matteüs 24. En hier spreekt Paulus zo openlijk over de afval. Zonder dat hij nou duidelijk maakt wat het inhoudt en waar het voorkomt en waar niet. Nee, de afval. En het lijkt erop alsof Paulus wil zeggen dat het een met het ander te maken heeft. Dat de afval niet los te zien is van die mens der wetteloosheid. Er is sprake van normvervaging op grote schaal. En dan bedoel ik dan niet eens zozeer van de burgermansfatsoen die aan het afbrokkelen zou zijn. Ik heb het ook niet over de moraliserende zedemeesterij waarin wij als Nederlanders altijd zo goed in zijn geweest. Dat dat op de tocht staat, nee, daar heb ik het niet over. Maar het gaat om een fundamentele aantasting van de ethische en morele grondslagen van onze samenleving. Over een vernieling van de levenwekkende en ruimtescheppende geboden die God in zijn woord heeft gegeven. Maar de schrift heeft het niet over de afval in de wereld. Nee, zeker niet. Want de wereld is al lang geseculariseerd. De wereld is al lang verwereldlijkt. Maar het treft de kerk, de gemeente van Christus. Die is nu aan de beurt. Daar is sprake van de afval. En de Heer Jezus heeft het zo duidelijk gezegd. Zijn wederkomst zal worden voorafgegaan door een tijd van verkilling en verharding. Omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Dat is zijn voorzegging. En er komt een tijd dat die wetsverachting zich in zijn volle lengte en in zijn volle breedte zal uitstrekken. Die krijgt een alomvattend karakter. En al in de dagen van Paulus is die verkilling zichtbaar. Hij zegt erover, het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. En we zouden het misschien vandaag zo formuleren dat het mechanisme van de wetteloosheid al zichtbaar wordt in allerlei situaties en verbanden. En wat in de wereld allemaal al aanwezig is, dat dringt nu ook echt langzaam maar zeker de gemeente binnen. En mensen hebben het ook wel eens zo gezegd, als het regent in de wereld, dan drupt het in de kerk. Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ik heb verschillende uitleggers erop nagelezen wie of wat nou toch die mens der wetteloosheid is? Gaat het om een mens die plotseling ineens opstaat? Een mens van vlees en bloed? Dat lijkt op grond van andere tekstplaatsen waar sprake is van de antichrist een voor de hand liggende gedachte. Een mens der wetteloosheid als mens van vlees en bloed. Toch vond ik die andere verklaring ook heel reëel. Dat je zou kunnen denken aan een mensengeslacht dat zo gekenmerkt zou kunnen worden. Wij hebben het ook wel eens over de mens van deze tijd. Hè? De mens van deze tijd die sowieso zou zijn. En dan heb je het over een hele categorie van mensen. Zo kun je dus ook spreken over de mens der wetteloosheid als cultuurverschijnsel, zichtbaar in een duidelijk herkenbare groep mensen. Ik denk dat die beide opvattingen, hè, van de mens der wetteloosheid als persoon en als groep mensen ook wel te verenigen zal zijn. Want het gaat om een stroming waar natuurlijk als vanzelf op een zeker moment een leidersfiguur in opstaat. Een ideoloog waar ook een ideologie waar ook boven een ideoloog boven staat. In zo iemand culmineert dan die hele stroming. Die stroming van de wetteloosheid. En in dit alles van de bespreking daarvan noemt Paulus hier iets wat ons terugbrengt naar het boek Daniël. Want in Daniël wordt gesproken over iets heel bijzonders, namelijk de gruwel van de verwoesting. En dat beschrijft hij als iets wat komen gaat. En de Heer Jezus die grijpt er later op terug in Matteüs 24. En ook Paulus heeft het daarover. Want die tegenstander die zich verheft boven al wat God genoemd wordt, of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Dat duidt allemaal op die profetie van Daniël. De gruwel der verwoesting die er zal zijn. En dat is dan een gebeurtenis in de tempel. Wat is er gebeurd? En dat is ook daadwerkelijk heeft het ook plaatsgevonden in de tijd van Antiochus de vierde, Epiphanes. Die koning, die Syrische koning die om te zeggen de macht greep. En ook Israël wilde vergrieksen en daarom niks meer had met allerlei voorrechten voor het Jodendom. Nee, hij heeft zijn stempel gedrukt op het hele godsdienstige leven van de Joden. En heeft in zijn huiveringwekkende goddeloosheid het gepresteerd om het altaar voor God, om daar een altaar van de god Zeus te maken in de tempel van Jeruzalem, moet u zich voorstellen. En daar werden zwijnenoffers opgebracht. Nou, iets ergens kun je niet voorstellen. Het is echt voor de Joden een vreselijke blasfemie, een godslastering geweest. De heiligheid en de eer van God werd op die manier met de voeten getreden. Wat een krenking was dat voor de God van Israël. En precies datzelfde noemt de Heer Jezus ook in de reden van de laatste dingen. Als hij het heeft over de gruwel van de verwoesting die op de heilige plaats zal staan. En de Heer Jezus gebruikt dus dezelfde uitdrukkingen en appelleert daarmee aan die afgrijzelijke gebeurtenis die er toen was, in de tijd van Antiochus de vierde. En hij noemde zich Epiphanes, de verschijning, de goddelijke verschijning eigenlijk. Hè, dus dat is zijn bijnaam. En de Heer Jezus die zegt niet, oh nee, maar dat is toen in de tijd na Daniël, toen is dat gebeurd, dat is al geweest. Nee, hij zegt, dat komt nog. Hè, dat gebeuren, dat zal er weer opnieuw zo zijn. Niet exact hetzelfde, maar net zo ontluisterend, net zo infamerend of nog veel erger. En we weten niet wat dat zal gaan worden. Maar reken er maar op dat het heel vreselijk zal zijn. Als christenen zullen we dat moment herkennen. Dat op de heilige plaats dat zal gebeuren. Ja, en daar zal de mens der wetteloosheid velen tot aanbidding brengen. In plaats van God zullen ze die mensen der wetteloosheid verheffen en hem adoreren. En de Heer Jezus zegt, er vindt dus plaats op de heilige plaats. Ik kan het niet anders zien, mensen, dat het ook opnieuw weer zal zijn in Jeruzalem. De heilige plaats, dat er kan geen andere plaats zijn dan het tempelplein, het tempelcomplex. Maar dan, ja, dan zou misschien toch eerst de derde tempel moeten worden gebouwd en de offerdienst hersteld. De aanduiding heilige plaats veronderstelt dat namelijk, die gedachte. Dus daar zou het wachten op zijn. Maar ik weet het niet zeker, maar dat roept het bij mij op. En daarbij zegt Paulus dan in 2 Thessalonicenzen 2, het geheimenis van die wetteloosheid is al in werking. Het is er nog niet in optima forma, het is nog niet tot volle ontplooiing gekomen, maar het is al wel bezig zich te voltrekken. En het wordt alleen nog in toom gehouden. Het wordt alleen nog weerhouden om zich ten volle te ontplooien. Want er is iets weerhoudends, zo staat het hier in de tekst. Iemand die weerhoudt totdat de mens de wetteloosheid zich openbaart op zijn tijd. Dus ja, er is iemand die weerhoudt. Paulus heeft het daarover gehad in die gemeente, want u weet wat hem weerhoudt, hè? Zo zegt hij dat. Dus voor de gemeente was dat gesneden koek. En ja, en er zijn ook allerlei theorieën in onze tijd over wat het dan zou kunnen zijn. En er is een theorie dat zegt dat Paulus zou verwijzen naar het Romeinse Rijk. Dat hield met zijn Pax Romana, zijn vrede en zijn wetten, de komst van de mens van de wetteloosheid tegen. Anderen zeggen nee, Paulus bedoelt de gemeente van de Heer. Het bestaan van de gemeente blokkeert de mens, hè, de wetteloosheid. Anderen wijzen weer op de Heilige Geest. Zo zijn er tal van theorieën. Ik durf daarin niet het laatste woord te spreken. Eenmaal zal die weerhoudende macht, wie dat ook maar is, worden weggenomen. Dan zal de nacht van de wetteloosheid echt gekomen zijn en over de wereld neerdalen. Dan zal het rijk van de vorste duisternis echt aanbreken. Het rijk van de mens die zichzelf tot wet is en zich helemaal uitleeft in zijn lusten en genotzucht. Zelf heb ik de neiging om bij die weerhouder te denken aan wat ik ook lees in Daniël 10, waar sprake is van een hemelbode die naar Daniël komt om hem te ondersteunen. En daar wordt er later van gezegd, die bode die wordt 3 weken lang opgehouden. Opgehouden. En het is heel goed mogelijk dat Paulus daaraan refereert. Want heel veel citaten komen uit het boek Daniël in deze brief. Die hemelbode die werd weerhouden. Hij kon 3 weken lang niet doen waar hij voor uitgezonden was. En dat is dat oponthoud dat een soort weerhouding is voor het openbaar worden van de mens van de wetteloosheid. Uiteindelijk, volgens Daniël, is de aartsengel Michaël gekomen om dan dat probleem op te lossen in de hemelse sferen. En zo kwam die bode uiteindelijk na 3 weken wel bij Daniël aan. Mensen, de afval, de mens der wetteloosheid, de weerhoudende macht, als je dat allemaal zo eens op een rij zet, je voelt het dat het gaat naar een climax, naar een apotheose van de wereldgeschiedenis. Een benauwend toekomstbeeld. En je wordt er bang van, je zou bijna de moed gaan verliezen. Wie van ons zal staande blijven als er een geweldige verleiding is in het doen van ongerechtigheid en de suggestie wordt gewekt dat het grootste geluk ligt in de absolute zelfverwerkelijking van de mens? Kunnen wij daaraan ontkomen? Treft die afval ons ook niet? Mijn vrouw en ik hebben zo van tijd tot tijd onze gesprekken, naar aanleiding van het samen de Bijbel lezen. En dan zegt ze, ja, die moeilijke tijd die komt en het kondigt zich al aan. Zullen wij, als de vervolging komt, zullen wij staande blijven hè, in geloof? Zullen we niet bezwijken? Tast het ons ook niet aan? Want ja, in de naam Demas is al gevallen. Kan dat ook ons niet overkomen? Dat we het geloof vaarwel zeggen. En dat de liefde voor de tegenwoordige wereld ons ook te pakken heeft. Want heel veel begint met open te staan voor allerlei dingen vanuit de wereld. En dat je dat dan ook toelaat in je eigen leven. Ik zie overigens dat wij in buitengewone tijden leven. Mag ik het vanmorgen zo eens onder woorden brengen? Ik hoor de voetstappen van de Messias. Want het is een rare tijd waarin we leven. De wereld lijkt chaotisch, ontregeld, turbulent. Er zijn zoveel kwesties die tegelijkertijd spelen en die voor velen een verwarrend beeld opleveren. We zitten in een wereldwijde corona-epidemie. Maar de Olympische Spelen gaan gewoon door. Want we zijn grote financiële belangen meegemoeid. Daarnaast is het klimaatprobleem. Broeder Alexander bad ook al voor die mensen die getroffen werden door het wateroverlast. Ja, gisteravond op het journaal was er ook weer een bericht dat opnieuw in België weer zoveel regen was gevallen. Dat de auto's door de straat dreven. Een geweldige modderstroom. En die auto's, die betekenden niks, die werden meegevoerd door het water. Dus ja, men spreekt over opwarming van de aarde, droogte hier, extreme regenval daar, smeltende ijskappen, enorme bosbranden. En daarnaast de oplopende spanningen tussen de wereldmachten, computerhacks die plaatsvinden, soms ja, door allemaal criminelen die los geld eisen. Regeringsleiders die zich daarvan distancieren, maar die mogelijk er toch wel achter zitten. En daarbij ook nog miljoenen mensen die onderweg zijn. Van heel ver naar Europa. Want Europa, dat is het Eldorado waar iedereen wil terechtkomen. Ik weet dat de Libanezen, die zijn zo wanhopig. Ja, die hebben daar geen toekomst meer. Men verwacht dat er straks 1,5 miljoen Libanezen misschien ook op weg gaan naar Europa. En wij vragen ons met elkaar, waar gaat dat nu heen? Ja, en dan, te midden van dat alles, is er ook een kerk die zich naar mijn idee te zeer laat afleiden. Een gemeente die vatbaar is voor misleiding. Die niet toekomt aan haar eigenlijke boodschap. De boodschap van verlossing door het bloed van Christus. Men verliest zich in vele kerken in thema's als duurzaamheid. Hoe belangrijk ook. Maar je kunt het er ook in verliezen. Of de aandacht binnen de kerk wordt opgeheist door seksisme die vrouwelijke ambtsdragers zouden ervaren. Mijn krant spreekt daarover. Ja, ik denk, gaat het daarover? En of men wil als kerk een schuilplaats zijn voor LHBTI plus mensen met hun dringende regenboogwensen, die door kerken steeds meer gehonoreerd worden. En de woorden waar het hier om gaat, dat zijn woorden als inclusiviteit. We moeten inclusief zijn en streven naar verbinding met elkaar. Maar de kerk komt niet meer toe aan wat Paulus zo onder de aandacht brengt. De liefde van Christus moet ons dringen. Die moeten we naar de mensen toe brengen. En het moet weer gaan om zonde, om schuld, om genade en vergeving. Dat zijn toch de woorden die Paulus gebruikt. Hij zei maar één ding te weten. Jezus Christus en die gekruisigd. En dat moet toch ook onze boodschap zijn. Daar moet toch onze kracht wegen. De afval binnen de kerk betreft ook de verlegenheid met deze boodschap. Christus en die gekruisigd. De secularisatie kon wel eens zo dichtbij komen dat dat ons ook heeft bereikt en aangetast. Het is verval van geloof en afbraak van innerlijke zekerheid. We weten het niet meer zo goed. En toch lezen we in Gods woord: zal de Heer nog geloof vinden op aarde als hij komt? Zo hoor ik de voetstappen van de Messias. Ten slotte, Paulus laat de gemeente van Thessaloniki en ons niet zonder troost. Hij wijst op een heerlijk perspectief. Een hoopgevende belofte biedt hij. Want in die nacht van wetteloosheid zal Jezus zelf opstaan en de strijd aanbinden tegen deze mens van de wetteloosheid. Wat een geweldig woord van hoop. Hem zal de Heere doden door de adem van zijn mond. De geest van zijn mond staat er in de HSV. Hem zal de Heere doden. En dan roept hij ons op om daar op te vertrouwen. En samen mogen we ook zingen in een lied dat hier ook misschien wel eens klinkt. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. En daarom staat daar zo'n prachtig woordje in de tekst, vers 13. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere. Ach, dat is toch magnifiek. Dat is een heerlijk maar, een bevrijdend maar. Daar herinnert de apostel ons aan. Om dat vast te houden. Om vast te houden dat we behouden zijn in Christus. Dat we door het evangelie geroepen zijn tot zijn heerlijkheid. Mensen, we zijn geroepen tot zijn heerlijkheid. Sta dan vast in het geloof. Laat u niet beïnvloeden. Laat u niet misleiden. Houd vast aan het overgeleverde woord, zegt Paulus. Wat er ook gebeurt en hoe donker en hoe erg het ook gaat worden. Want we gaan nog echt wel heel wat meemaken. We komen echt nog wel terecht in een hele moeilijke tijd. Maar houd dan vast. Want we hebben een prachtig uitzicht. De tunnel kan donker lijken, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Want de goede afloop wordt ons beloofd. Het valt God niet uit handen. Jezus is de Alfa en de Omega. Begin en het eind. Hij roept ons op te volharden. Volhard tot het eind. En je zult behouden worden. Houd moed, zegt hij. Houd vol, zegt Jezus. Eens is daar dat moment dat we de Heer tegemoet gaan in de lucht. En voor altijd met de Heere mogen wezen. En dat is onze hoop en ons uitzicht. Te midden van verkilling, van normloosheid, cultuurverwildering en wetsverachting is de gemeente een konvooi dat zich op weg bevindt naar de toekomst. Wie vasthoudt, wordt vastgehouden. Als we hem beleiden voor de mensen, dan zal Jezus het voor ons opnemen bij God en onze namen noemen voor Gods aangezicht. Wie volhardt tot het einde zal behouden worden, zegt de Heer Jezus. Wie zou dan nog vrezen voor wat komen gaat? Wij zijn in Gods hand. Wij mogen daarom altijd blijven zingen. De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. Maar wat ook gaat wankelen, mijn Jezus wankelt niet. De rots aller eeuwen, mijn kracht en mijn lied. Amen. Zo samen bidden en danken. Heren, het zou ons bijna bang te moede worden als we nadenken over die gebeurtenissen die Paulus nog in het vooruitzicht stelt. En waarvan het mechanisme nu al werkzaam is. De afval en het openbaarwording van de mensen wetteloosheid. Heren, de schrik slaat ons dan om het hart. Maar als we goed nadenken, als we goed de Bijbel lezen, dan weten we toch dat dat eraan zit te komen. Dan kan het ons niet bevreemden. Heer, u hebt het zo duidelijk in uw woord gezegd. Dat de liefde van de meesten zal verkillen. Dat de wereld heel koud wordt. En dat het ook koud gaat worden in de gemeente van Christus. De Bijbel wordt niet meer goed gelezen. We weten niet meer wat zonde is. Want, ach, wat vroeger zonde genoemd werd, dat noemen we nu anders. Dat noemen we nu met een andere term iets, ja, wat nog toelaatbaar is. Heere God, wij bidden u dat we onze ogen laten openen door uw geest en dat we dingen lezen zoals ze staan in de schrift. Wilt u ons helpen om het allemaal goed te lezen? En dat we niet gaan buigen. En dat we niet gaan toegeven. Maar dat we vasthouden aan datgene wat ons overgeleverd is. Dat bindt de apostel Paulus ons zo op het hart. Heere God, wilt u uw gemeente vasthouden. Hou ons dicht bij uw woord. Leer ons door uw geest. En doe ons vertrouwen op de goede afloop. Dat mogen wij u bidden. In Jezus' naam.